Fijn dat de teksten al gelezen zijn. Op mijn lijstje stonden een paar teksten. 1 vers 27, 2 vers 22, 3 vers 21. Dat zijn dus precies de teksten die Henk net al voorlas. Ik wil er nog een klein stukje bijlezen uit het begin van hoofdstuk 3. Genesis 3. De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, ge zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken. Anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de vrouw, gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en ze bemerkten dat ze naakt waren. Ze hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. En toen ze het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En dan iets verderop. Vers 21, en de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Tot zover. Adam en Eva. Ik heb inderdaad gezegd, wie heeft niet van Adam en Eva gehoord? Iedereen. En zelfs mensen die niet gelovig zijn, kunnen je precies vertellen dat Adam en Eva het eerste mensenpaar zijn. En de namen van deze twee worden in puzzelboekjes regelmatig gevraagd in puzzels die u dan mag oplossen. Het zijn dus hele bekende namen, zo bekend dat je gevaar loopt over alles heen te lezen, het niet meer zo helder te krijgen. Bij gelovigen is dit nog sterker, want Adam en Eva staan bij hen toch wel een beetje voor de zondeval. Afgezien nog van schepping en paradijs, maar zondeval. En sommigen verwijten Adam en Eva toch wel een beetje dat door hun daad van eten van de boom die zonde doorgedrongen is tot vandaag. En daar zitten we nu nog mee. Met andere woorden, je zou zelfs een beetje boos kunnen worden op Adam en Eva, omdat die destijds toch dingen hebben gedaan waar nu nog verstrekkende gevolgen van te zien zijn. Dat zijn allemaal vragen die bij je op kunnen komen als je het hebt over Adam en Eva. Het eerste mensenpaar. Iets over de schepping. De Heere God zegt in Genesis 1 vers 1 dat hij in de beginnen, ik zal het gewoon rustig lezen, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. De discussie over Genesis 1 en over Adam en Eva en over de schepping is natuurlijk al heel oud. En de discussie laait heel sterk op als je het hebt over miljoenen jaren geleden. Of 1 miljard jaar geleden. De cijfers vliegen je om de oren en het duizelt je. Als er nu weer ergens in Limburg, in die mergelgrotten, iets gevonden is van een vroege vogel. Ik noem hem even een vroege vogel. Die de eerste worm had at. Dat zal wel een ander vogel zijn geweest. Maar ik bedoel, is dan, ineens komt er een getal uit de beurs. En denk je, 66 miljoen jaar geleden. Waarom geen 65? Waarom geen 7? Het duizeltje. Goed, daar zijn getallen voor. Daar zijn reeksen voor. En daar zijn best harde bewijzen voor volgens de wetenschap. Maar ja, we hebben Genesis 1. Gelovigen zitten dan met een probleem en die denken, ja, maar spoort dat eigenlijk wel met? Nou, dat spoort voor een heel stuk niet met. Het is gewoon heel wat anders. Toch is de discussie ook onder gelovigen vrij vlug op gang gekomen. En met name het onderscheid tussen het eerste regeltje van de Bijbel en het tweede regeltje. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Punt. Wachten. En de aarde nu was woest en ledig. Er zou best een grote tijdsspanne kunnen zitten tussen dat eerste regeltje en het tweede regeltje. En daar geloof ik ook in. Daar geloof ik stellig in. Of er toen al vroege vogels waren, dat is een heel ander verhaal. Dat geloof ik weer niet, persoonlijk. Een beetje ouderwets. Maar ik geloof wel dat er tussen het eerste regeltje van de Bijbel en het tweede regeltje een beste tijd zou kunnen zitten. Voor zover ik mijn Bijbel ken, broeders en zusters, beste vrienden, gaat het echt om wat God heeft gedaan en om wie God is. Toen er niets was, geen hemel, geen aarde, geen engelen, niets van wat wij schepping noemen, van wat wij kosmos noemen, toen er helemaal niets was, was God er al. God is eeuwig. We hebben te doen met een eeuwige God. En eeuwig is niet alleen zonder einde, maar eeuwig is ook zonder begin. Zonder begin van dagen. En daar in de eeuwigheid, hoe dat ook dan omschreven moet worden, hoe je dat ook wilt neerzetten, in de eeuwigheid zijn plannen gesmeed, zijn afspraken gemaakt, raadsbesluiten genomen. Ik denk dat dat een goede uitdrukking is. En daar in die, wat wij wel eens noemen, de stille eeuwigheid, toen er niets was, is ook gepraat, gesproken over schepping. En wie waren dan aan het woord? Wie namen deel aan dat gesprek? Nu, je moet, denk ik, heel eenvoudig zeggen, God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Ik denk dat dat het goede antwoord is. En ook al zegt iedereen, dat staat niet in de Bijbel, dat er een drie-enige God is. Die term heb ik ook niet gebruikt nu. Ik heb gesproken dat destijds God de Vader, God de Zoon en God de Geest er waren. En waar waren ze dan? Als er geen hemel was, waar waren ze dan? Waar was God toen? Waar woonde hij? In het huis van de Vader. Het huis van de Vader hoort niet bij de schepping. Dat probeer ik wel eens vaker neer te zetten om iets helder te krijgen. Want het huis van de Vader was er al voor er schepping was. God was er al. De Vader, de Zoon, de Geest waren al. En ik denk dat je mag zeggen dat de Heer Jezus dat bedoelt als hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van mijn Vader. En hij zegt op hetzelfde moment bijna, iets verder in het Johannes Evangelie, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik al bij u had, eer de wereld was. De Heer Jezus had al glorie, had al schittering, had al heerlijkheid voor er überhaupt iets bestond. Maar ook engelen horen bij de schepping. En die waren er eerder dan Adam en Eva. Waarom? Nou, in elk geval heb u een tekst in uw Bijbel, uit het boek Job, kom ik nog een keer op terug. Op dat boek in elk geval. Omdat de morgensterren juichten toen die schepping gemaakt of gezien werd. Dat betekent dat er dus kennelijk al engelen, morgensterren, engelen waren die toen glorie konden brengen aan God die dit creëerde. En uit de Genesis geschiedenis blijkt ook dat die slang er al was. Nu, niemand weet exact een datering te geven. En het is ook niet mijn bedoeling om dat vanavond te doen. Kan ik niet. Maar ik kan wel zeggen dat God geschapen heeft. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar God heeft volgens Jesaja en volgens Jeremia de aarde nooit als een baaierd, nooit als een woeste plek gecreëerd. Uit het loutere feit dat in het tweede zinnetje van uw Bijbel staat dat de aarde woest en ledig was, kunt u concluderen dat er iets van een catastrofe moet zijn geweest. Want God heeft niet de aarde als een woeste, als een baaierd, als een woeste plek gecreëerd. Tussen Genesis 1, het eerste zinnetje, en het tweede zinnetje kan best een hele catastrofale gebeurtenis zitten. En het is niet moeilijk voor gelovigen om dan te stellen, dat zou in elk geval de opstand, de rebellie van de Satan kunnen zijn. Vanaf dat moment is de Satan verstoten. En toch nog in de hemel. Dat is moeilijk hoor, dat geef ik grif toe. Dat is niet makkelijk. Maar dat is wel wat hier staat. Als in het boek Job gepraat wordt over de zonen van God, die zich voor de troon van God of voor God presenteren, dan is onder hen ook de Satan. Maar ook Genesis 6, iets verderop in dit Genesis boek, blijkt al dat de zonen Gods hun oorspronkelijke staat verlaten hebben en zich zijn gaan vermengen met de dochters van de mensen. U vindt het in Genesis 6. Er is dus alle reden om te zeggen dat God de aanvankelijke aarde geschapen heeft en de hemel geschapen heeft en dat het daar ook mooi geweest is. Was er toen ook leven? Was er toen ook plantenleven? Was er toen ook dierlijk leven? Was er toen iets van een mens, althans een begin van een mens? De Bijbel geeft u daarover geen uitsluitsel. En ik denk dus persoonlijk dat je dan ook op moet passen met te zeggen, ja dat zal best, want, en dan komen onze redeneringen. Nou laat die redeneringen maar los, doe dat maar niet, want u komt daar niet meer uit. En dat hoeft ook niet. De Heere God heeft in Genesis 1 een ontboezeming gegeven over hoe hij werkt. En we kunnen eindeloos debatteren met Genesis 1 in onze hand en het dan gaan hebben over, is dat een periode van 24 uur, is dat een periode van 24 miljoen jaar, is dat, enfin, daar gaan de discussies rollen, hè, die gaan enorme omvang aannemen. Maar je kunt ook het volgende stellen en daar wil ik ook echt naartoe. Genesis 1 is nooit bedoeld als een discussiestuk voor u en voor mij, om anderen om de oren te slaan. En wij geloven dat God. Is het dan toch waar wat de evolutionisten zeggen en wat ze ons allemaal aan willen praten? Nee. Maar Genesis 1 laat zien hoe God handelt. En het is geweldig om te ontdekken dat de Heere God ook in jou en in mijn leven gaat handelen. En dat hij dat doet op een hele speciale manier. Nu die 6 scheppingsdagen plus de 7e dag van rust komen in ons leven voor als u een nieuwe schepping bent. Dat is de voorwaarde. U weet misschien dat er maar 3 keer sprake is van scheppen in Genesis en slechts 1 keer van scheppen in de brief aan de Efeziërs en een keer in de brief aan de Korintiërs. In totaal 5 keer wordt er van scheppen gesproken. En scheppen is altijd echt iets nieuws. Niet een verbeterde versie van. Als een Frans automerk zegt dat ze scheppers zijn van automobielen, en dan presenteren ze een nieuw soort, dan heeft het nog steeds een gedaante van 4 wielen en een stuur en een klein motortje voorin. En het is nog steeds hetzelfde, weet je wel. Maar ze noemen dat wel nieuw, maar dat is natuurlijk gewoon een veranderde, een verbeterde, een mooiere versie. Maar God schept. In het begin schiep God de hemel en de aarde. 1. God heeft leven gegeven, als die grote zeedieren komen, dat is 2. God schept de mens, dat is 3. En in Efeze, God schept die 2 tot een nieuwe mens, Jood en Heiden samen in relatie met de Heer Jezus. En het volgende, zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Daar heb je ze alle 5. 5 keer. Maar omdat jou en mijn geloofsleven een nieuwe schepping wordt genoemd, is het gewoon nodig dat iedereen van ons naar die oude schepping kijkt. En God laat zien hoe hij handelt, ook in jouw situatie. Ik zou willen dat u dat deed en dat u Genesis 1 dan niet meer ziet als een moeilijk te behappen stuk waar iedereen over struikelt, maar dat u dan Genesis 1 gaat zien als een bijna schablonen, bijna een model van Gods handelen. Ik kan u zeggen dat u daar een zegen van ondervindt. En zoals God hier begint, in die woeste en in die ledige toestand, zo is hij in mijn leven begonnen, toen het woest en ledig was. Het was woest en ledig geworden. En God heeft in die woestheid en in die ledigheid gewerkt. Hoe? Nou, de geest van God broedde op de wateren, zweefde over de wateren. Zo staat nog steeds in het eerste zinnetje bijna. Dat betekent dat ons geloofsleven begonnen is met Gods handelen. Daarom kan Paulus ook vrijmoedigheid zeggen dat we behouden zijn niet uit onszelf. Het is een geschenk, het is een gave van God. Hoe ging God dan handelen? In die woestheid en in die ledigheid van ons is God gaan scheppen. En dat doet hij door de geest van God. Daarom kan in het Nieuwe Testament zo helder staan, en dan snapt u het, dat de geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest overtuigt. Niet wij zelf hebben ineens een soort fijne neus voor. Dat is veel te veel eer voor jou en voor mij. We hebben niet een fijne neus voor, laat ik maar zeggen, een hemelse sfeer of zo. God gaat handelen. God gaat in die woestheid en in die ledigheid handelen. En hij schept. Hij creëert. En als ik het Nieuwe Testament goed begrijp, dan doet God dat in en door de Heer Jezus. Alle dingen zijn door hem geworden. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Johannes 1. En Colossense 1. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het begin. Weer de Heer Jezus. Nog één. Hebreeën 1. Door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Het is dus echt de taal die gaat over de Heer Jezus. Door wie God ook de werelden gemaakt heeft. Hoe is God gaan scheppen? Hoe is God gaan handelen in en door de Heer Jezus? Want de geest broedt, maakt warm, broedt iets uit, zweeft, bemoeit zich ermee. Nou ja, de ene term is wat zwaarder dan het andere, andere uitdrukking, maar het geeft toch aan dat de Heilige Geest bezig is. En dat is zo. En als er hier één is die kan zeggen, ik ben tot bekering gekomen, zou die ene er zijn? Ik hoop het. En ik hoop dat we allemaal durven zeggen, dat is nu precies wat in mijn leven is gebeurd. Ook in mijn leven was het woest. En ook in mijn leven was het ledig. Maar God is door zijn geest gaan werken. En nu blijkt achteraf dat het ook nog door de Heer Jezus is. En in die woestheid, in die ledigheid is God gaan scheppen. En het eerste wat God dan zegt, omdat het duister was. Duisternis lag op de vloed. Omdat het duister was, er zij licht. Er zal toch een moment moeten komen dat God zijn licht in jou en in mijn leven laat schijnen. Doet hij dat? Wil hij dat? Ja, dat wil hij. Hij doet niets liever dan dat. De enige vraag is of jij je oogkleppen wilt opendoen en je luiken wilt optrekken, zodat het licht van God door kan dringen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar God werkt. God creëert. Er zij licht. En nu kan ik al die punten bij langs gaan. Maar al die verschillende dagen toen God zag dat het goed was. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag, tweede dag, derde dag. Enfin, al die dagen, al die stukjes die u vindt in Genesis zijn even zoveel episodes in je eigen leven. Totdat God zegt, leven Ik creëer leven. Ja, zon en maan en sterren zijn gekomen. En ineens zie je toch dat er meer is onder de zon dan wij vermoeden. En je krijgt gerichte belangstelling voor de hemelse dingen. En dan, ja, dan gebeurt het wonder dat de zon gaat schijnen. Maar ook dat er sterren zijn, dat er medegelovigen zijn. Of dat er koningen zijn in de hemelse gewesten. Ik weet niet hoe je dat wilt uitdrukken. En dan komt dat hele specifieke dat Adam gecreëerd wordt, geschapen wordt, de mens. Niet Adam, want in Adam wordt ook Eva gezien. Daarom wordt het steeds tot een eenheid. En daarom wordt de naam Adam pas later genoemd. Ik denk dat in dit geval de NBG-vertaling het correcter heeft vertaald dan de Statenvertaling. Sorry hoor, ik bedoel dat niet katteren hoor. Nee, ik hou van de Statenvertaling. Dat is niet wat ik graag zeggen wil. Maar dat apart gezet zijn van Eva, dat is Adam en Eva, dat komt pas later. Aanvankelijk is er geen aparte Adam en een aparte Eva. Eva heet ook manin, die zit in Adam. Dat is een eenheid. Dat is niet uit elkaar getrokken, dat is later pas gekomen. En daarom wordt die naam Adam ook was later pas genoemd. Maar goed, de kroon op de schepping is dan toch dat Adam daar is. Naar Gods beeld, naar zijn gelijkenis. Met de mogelijkheid om God te leren kennen. Met de mogelijkheid om te communiceren met God. Een heel bijzonder scheppingsgebeuren, iets nieuws. In het begin schiep God. God gaf leven. Dat is natuurlijk geweldig bijzonder. Dat is al bij de grote zeedieren als eerste. En dan God schept Adam. God schept de mens. De derde scheppingsdaad van de Heere God. En Adam is daar. En in Adam wordt Eva gezien. Nou, dat is voor ons natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. En dat past helemaal niet in een tijd van emancipatie. We hebben nu net weer een nieuwe staatssecretaris voor die club. Maar ja, wat hij ermee moet, weet ik ook niet. Ik hoef hem ook niet voor te zeggen wat hij zou moeten zeggen. Maar in elk geval, ja, een vrouw in de man. Een vrouw moet zelfstandig zijn, moet voor zichzelf opkomen, moet toch apart. Enfin, daar gaat hij. Die hele trein gaat denderen en die rolt over de hele wereld. En God zegt, maar zo was het helemaal niet. Zo was het niet. Ik heb de mens geschapen en de vrouw in de man geschapen. Ik heb ze als een eenheid gezien. Man en vrouw schiep hij hem. Schiep hij hen. Eén. En het merkwaardige is, en dat weet u allemaal, dat Adam op een bepaalde dag toch, ja, als hij de dieren namen kan geven naar hun aard. Hij kijkt dwars door het karakter van de dieren heen. Het is toch iets unieks geweest. Dat hij dan ineens ontdekt dat hij alleen is. Diepe slaap op Adam. De Heere bouwt uit een rib uit zijn zijde. Of een rib. Een vrouw. Ik wil niet al te springerig doen. Ik bedoel van het een naar het andere springen. Maar het woord rib is precies hetzelfde woord als het woord zijde in het Nieuwe Testament. En als de Heer Jezus doorstoken wordt, dan doet een Romeinse soldaat misschien ondoordacht zomaar iets. Dat zou je kunnen zeggen. En toch. En nu voelt u gelijk de lading, de spanning in dit eerste stuk van de Bijbel. Want dit is niet zomaar een verhaal van, ja, we moeten toch ergens weten waar we vandaan komen, nietwaar? En zo gaat de biologieles beginnen. En ik wilde zo graag vanavond niet een stukje, laten we zeggen, discussie op gang brengen. Ik wilde ook niet vertellen hoe het allemaal biologisch in elkaar zat. Daar heb je betere bronnen voor waarschijnlijk. Ik wilde ook niet dat we allerlei vraagtekens hebben. Ik wilde zo graag zeggen dat de Heere God in het verhaal van Adam en Eva ons iets meedeelt over zichzelf. over wie hij is. En dat hij de schepper is. En dat hij in woestheid en in ledigheid iets creëert. Nou, ik wil nu gewoon heel helder vragen. Ken je de Heer Jezus als je heiligt en als je verlost? En ga je vanavond met mij de Heer danken voor het feit dat hij in de woestheid en in de ledigheid van onszelf, waar de duisternis heerste, eertijd, tijds waart gij duisternis, dat God in die situatie iets bijzonders, iets nieuws heeft gecreëerd. Daarom is wie in Christus is een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Nou, dan ga je een huppeltje maken. Dan ga je echt de Heere prijzen. U blijft gewoon op uw stoel zitten. U mag ook huppelen van mij mag het. Maar in uw gedachten gewoon zeggen, ja, geweldig toch. Prachtig is dat. Dat we door het geloof in de Heere Jezus zulke zegeningen hebben ontvangen. Buitengewone zegeningen. Nu, God heeft uit Adam Eva gebouwd. En op hetzelfde moment weet u dat dit geheimenis van man en vrouw die bij elkaar horen, die elkaar completeren, die eigenlijk één zijn, dat dit geheimenis, Adam en Eva, groot is, Efeze 5 aan het eind, 5 vers 31, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dit heb ik niet bedacht. Het is ook geen uitleg, dit is gewoon het woord van God voorlezen. Dat betekent concreet dat dat wat met Adam en Eva te maken heeft, ook te maken heeft met Christus en zijn gemeente. En dat betekent ook dat wij alleen maar bestaan kunnen omdat we uit hem zijn. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Zo zei Colossense 1 dat. We kunnen alleen maar bestaan omdat we uit hem zijn. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Zonder hem bent u nergens. Met alle respect voor uw intellect en met alle respect voor uw vermogen. Maar u bent nergens. Maar u hebt niets. Maar in hem is alles anders. En door hem is de zegen op een geweldige manier naar je toegekomen. En Adam en Eva zijn daar voorbeelden van. Schitterend heeft God dat geprofileerd, neergezet. En een prachtige entourage. Ze genoten. En ze waren voor elkaar naakt en ze schaamden zich voor elkaar niet. Dat betekent dat er een buitengewoon open, ja, ik wou zeggen schaamteloze, maar dat is geen goed woord, dat is een negatief woord. Maar een verbinding, een relatie zonder enige vorm van terughoudendheid was er tussen Adam en Eva. Ze hadden niet eens door dat er wat anders was. Daar kwamen ze helemaal niet aan toe. En er was omgang met God. Ze wandelden met God. Ze hadden contact met God. Harmonie. Paradijselijk. Geweldig. Schitterend. En nu is ongeveer het hoogste doel van mensen het terugbrengen van een paradijs. En dat belooft de duivel. Alles wordt nieuw. En wij moeten wat doen. En dan wordt het weer goed. En de duivel heeft zijn eigen wegen. Milieubeweging, Greenpeace, daar heb ik geen moeite mee. Misschien gaat u ze wel sponsoren, want er zijn ook hele goede elementen bij. Ik bedoel dus helemaal niet weer iets negatiefs. Maar dat is dan ongeveer de route om tot het paradijs te komen. En ja, dat van God zelf, ja, dat heb je in je. Dat moet je alleen nog een beetje laten ontwikkelen. Dat moet je nog wat laten ontdooien, maar dan komt het toch weer zover. De duivel heeft een route. God had het. Het was er. En het was fijn, het was goed. En er was geen belemmering. Er was geen barrière, er was niets. Geen bedekking, helemaal niets. Alles was open en ontbloot. En dan komt dat nare van de slang die confronterend binnenstapt in dit verhaal. Dus mijn stelling was dat die slang er al eerder zou zijn geweest. En of die slang als slang er eerder is geweest, dat is maar de vraag. Ik denk van niet, maar ik denk wel dat die slang kennelijk slang geworden is, op een bepaalde manier. Want ook met die slang is er iets gebeurd bij die zondeval. Vanaf dat moment zou die alleen maar gaan kruipen. Dus of die daarvoor kon lopen, Niemand weet dat. Nee, maar goed, we moeten voorzichtig zijn met dit soort dingen, omdat je daar misschien nooit, maar dan ook nooit uitkomt. Feit is dat Eva aangesproken wordt en eigenlijk de vraag krijgt, zou je niet als God willen zijn? Want als je dat wilt, dan moet je van die boom gaan eten. Ja, maar dat mocht juist niet, zei de Heere God. Van alle bomen wel, maar van die ene boom niet. Nou, zegt de duivel, dat is niet helemaal correct. Maar als je daarvan eet, dan zul je echt als God zijn. Waarom ging de duivel dit zo zeggen? Nu, om de simpele reden dat dat echt zijn eigen hoogmoed is geweest. Ik kan u dat voorlezen uit het boek Ezechiël, uit de vorst van Tyrus. Ik weet niet dat het een omschrijving is en niet iedereen is het met me eens dat te zeggen. Dat is een beeld van de duivel, maar ik denk wel dat het zo is. Waar die vorst van Tyrus zo schitterend is. Het was een geweldig, geweldig hoogstaand iemand. Buitengewoon intelligent, schittering aan alle kanten. En hij was niet tevreden met die schittering. Hij ging nog hoger. Hij wilde de carrière maken. Hij wilde nog hoger zijn. Hij wilde als God zijn. Hij wilde eigenlijk God van de troon stoten. En dus werd dat zijn ondergang. Die valstrik had hij al gehad. Dat debakel was al geweest. En nu wil hij Adam en Eva in diezelfde valstrik meesleuren. Dat is zijn voorstel. Hij stelt in feite voor wat hem is overkomen. En hij weet dat hij verloren heeft. Hij weet dat hij miskleunde. Nu zeg ik het maar met menselijke woorden. Hij wist dat het helemaal niet goed ging. En toch doet hij het. Nou, dat is vandaag nog net zo. Hij weet dat hij overwonnen is. En hij probeert iedereen mee te sleuren in die nederlaag. Zoveel mogelijk mensen moeten dan toch hun kop maar op het hakblok leggen. Dat is wat hier gebeurt. En Eva is daar ontvankelijk voor. Misschien is dat nu precies wat er met ons vaak gebeurt. Onze emotionele benadering, het typische vrouwelijke, is op dit punt een gevaarlijk item. Daar zijn we kwetsbaar. Dat weet u ook. Als u door uw gevoel, door uw emoties laat leiden, dan bent u ook in uw omgaan met kinderen, kleinkinderen, buren en familieleden, zaken, mensen, bent u heel kwetsbaar. Daar kan men u raken. Als u altijd heel rationeel bent, ja, dan bent u minder gauw te raken. Maar ook minder appetijtelijk. Sorry hoor dat ik dat woord dan gebruik. Minder open, minder aangenaam. Maar juist dat emotionele, dat moederlijke element, wat Paulus dus zegt bijvoorbeeld in de Thessalonicenzenbrief, hij was, voor zover wij weten, nooit getrouwd, maar hij noemt zichzelf een moeder van de Thessalonicenzen. En hij noemt zich een vader van de Thessalonicenzen. Hij noemt ze allebei. En bij het moeder zijn spreekt Paulus dan over gevoelens, over emoties, over liefde. En bij het vader zijn spreekt hij over bestuur en over orde en over ja, een beetje lijden, stuur geven. Maar Eva is dus de zwakke schakel. Maar Eva zit in jou, man, broeder. Dus niet zeggen, ja, die vrouwen ook altijd met hun zwakte. Juist dat emotionele element is heel bruikbaar voor de duivel. Waarom zou het komen dat er vandaag zoveel gepraat wordt over gevoel? Daar heb ik een goed gevoel bij. Alles moet gevoeld worden, niet meer beredeneerd worden, niet meer onderbouwd zijn, maar het gevoel is nummer 1. Nou, dat komt omdat de duivel vandaag gigantisch opgerukt is. Echt onvoorstelbaar. En het gevoel van onze jeugd is bijna in de disco terechtgekomen met alle hardigheid en heftigheid daarvan. En het gevoel van de gelovigen zegt dat het niet meer zo kan zijn dat zo gehandeld moet worden als vroeger. Het gevoel zegt, het is precies dezelfde route. De duivel sluit weer aan bij dat emotionele element. En dus lopen we grote, grote risico's. Zo ging het toen. Ze heeft gegeten van de vrucht. Appel weet niemand, maar vrucht weet wel. En ze heeft ook aan Adam gegeven. En Adam at ook. Nou, dan krijg je een volgende discussie. Ik wil het gewoon zeggen. Omdat sommige mensen heel diepzinnig hebben gezegd. Kijk eens, als Adam nu niet gegeten had. En Eva wel, wat was er dan gebeurd? Dat zijn die hypothetische dingen waar je misschien wel nooit uitkomt. Maar er zijn geweest uitleggers, bekwame Bijbeluitleggers, die hebben gesteld, en ik ga een heel eind mee, dat Adam op dat moment heel goed wist wat de consequenties was. En dat hij, omdat hij zo liefdevol was voor Eva, dat hij ook gegeten zou hebben. Om bij haar te blijven. En dan wordt gelijk de lijn doorgetrokken naar de Heer Jezus. Daarom kwam hij hier. Nou, ik ga niet mee hoor met dit, want dat gaat me veel te ver. Want de Heer Jezus is nooit, laat ik maar zeggen, in de zonde gestapt om de zondaar eruit te halen. Dat is niet zo. Hij is dan naar ons gekomen, maar hij bleef de zondeloze. Hij bleef de absoluut reine. Van hem kun je niet zeggen dat hij ooit, laat ik maar zeggen, ook deelgenomen heeft aan de zondige natuur of deelgenomen heeft aan zondig gedrag. Notabene, hij is de enige die niet uit een man geboren is, maar uit een vrouw. Het zaad van de vrouw zou immers de kop van de slang gaan vermorzelen. Daarom is de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus niet alleen een soort sub-onderwerp ergens in de Rooms-Katholieke cultuur. Terecht, want in de protestantse cultuur wordt het bijna overal al ontkend. Alleen daar is het in elk geval nog een officieel iets. De maagdelijke geboorte wordt vastgehouden. Dank God er maar voor. Maar het is waar, hij is uit de maagd Maria geboren, niet uit Jozef. Hij is absoluut anders, een heel nieuw soort. Adam heeft ook gegeten. Uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat het allemaal niet meer zo fris zat. Ze zijn zich gaan bedekken, ze hebben schorten gemaakt van vijgenbladeren, u kent het verhaal. En de Heere God komt en waar zitten ze? Op dat moment was de interesse om met God omgang te hebben voorbij. Ze verstopten zich, ze waren nergens meer. En zo is het doorgegaan. En God heeft geroepen, waar zit je? Adam, waar zijt gij? Dat moet vreselijk zijn geweest voor de Heere God. Mensen die hij naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis had geschapen, die hebben geluisterd naar de tegenstander. En u kunt 100 keer zeggen, had God toch ook niet een soort verbodsbord daar in de tuin moeten neerzetten? Dan had hij toch gewoon die boom er niet moeten zetten? Dat was toch veel goochemer geweest? Als die boom er nu niet gestaan had, was het risico van verleiding er ook niet. Dus eigenlijk roep je dan iets over jezelf uit. Zo gaat het. Maar God kon kiezen tussen goed en kwaad. God weet dat. En de mens kon ook kiezen. En hij deed het niet. Hij liet die keuze los. Ze hebben gekozen voor het kwaad zelfs. In die zin koos hij wel. Maar voor de verkeerde. En dat is nu precies wat er altijd gebeurt. Adam heeft gegeten. Adam en Eva ontdekken dat ze naakt zijn. Adam en Eva verstoppen zich. En nu zitten we met de gebakken peren, wij nog steeds. De Heere God komt en roept, de Heere God ziet hen toch wel achter die struikjes. En de Heere God maakt voor hen uiteindelijk vellen, rokken van vellen. Op het gevaar dat dit al zo bekend is dat iedereen het snapt. Het eerste offer ooit gebracht is het offer in het paradijs. Daar heeft de Heere God zelf een dier geslacht. Zo staat het hier in mijn Bijbel. En hij heeft met de vellen van dat dier Adam en Eva bekleed. Vanaf dat moment lopen zij in de huid van iemand anders. In de huid van het offer. Gij hebt Christus aangedaan. Een nieuwe schepping ben je. Het oude is voorbij. Je loopt in de huid van het offer. In de huid van iemand anders. Daarom ging de huid van het brandoffer, Leviticus 1 en 5, 6, ook naar de priesters. Die mochten van de huid van het brandoffer gebruik maken. De priesters wandelden, als het koud was, nou ja, mijn vertaling, wandelden in de huid van het offer. En het is gewoon super, zo geweldig mooi, dat je dit moet onderstrepen. Dus daarom wil ik het ook kwijt. De vellen zijn dus nu tot bedekking. Het huid van het offer zijn tot bedekking voor Adam en Eva. En dan komt een radicale verandering. Alles is ineens anders. Ze gaan uit het paradijs. Het paradijs is voor hen afgesloten. Cherubijnen houden de wacht. Ze komen er niet meer in. Vlammend zwaard heen en weer wendend. Ze komen geen millimeter dichterbij. Kan niet meer. Het is ineens allemaal anders. En nu komt voor ons een volgend discussiepunt. U begrijpt dat er heel veel gesprekstof ligt in dit eerste hoofdstuk, in het eerste stuk van onze Bijbel. Want het volgende discussiepunt is, en waarom dan? En als God dan alom wetend is, alles wetend is, waarom heeft hij dat dan gedaan? Waarom heeft hij dan niet voorkomen dat? Waarom heeft hij in Adam en Eva niet iets gezet van een soort celletje met een belletje die zou gaan rinkelen als ze te dicht bij het ravijn zouden komen? Waarom? Waarom hebben ze dat allemaal niet meegekregen? En dat is ook een heel moeilijk punt. Daar kun je boeken op nalezen en er zijn nogal wat boeken over geschreven. En ik wil ook nog een uitspraak doen in die richting. Ik zou graag willen dat u op dit punt met mij meeging naar het boek Job. Ik zei zo pas dat ik daar nog een keer op wilde terugkomen. Job. Hoofdstuk 35. Job 35 vers 5. Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken hoog boven u. Indien gij zondigt, wat doet gij hem, met een hoofdletter, daarmee aan? Al zijn uw overtredingen vele, wat maakt gij hem daarmee aan? Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij hem daarmee? Of wat kan hij uit uw hand ontvangen? Uw goddeloosheid raakt slechts een mens als gij en uw gerechtigheid een mensenkind. Tot zover Job 35. Ik wil een poging wagen om dit een beetje uit te leggen. U weet van Job, Job is ook zo'n bekende man, weet je wel? Die komt ook in alle gesprekken bijna voor. Jobs geduld moet je hebben met klanten, met familieleden, met schoonmoeders. Man, nou, hou maar op. Even een beetje relativeren. Maar Job is een hele bekende figuur. En het verhaal dat Job alles kwijtraakt en dat Job kon zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heren zijn geloofd. Ja, dat kun je niet meer maken. Dat kun je toch niet maken. Je kunt toch niet bij een moeilijke situatie zeggen, de Heren heeft genomen. Nou ja, de God die dan in de kerken gepredikt wordt, dat is geen God die neemt. Dat kan toch helemaal niet. Dus de Heren heeft helemaal niet genomen. Nou, zo wordt Job vandaag onderuit gehaald. En is Job misschien een literair hoogstandje in de Bijbel. Het is een heel mooi boek om te lezen. Als je van lezen houdt, als je van oude taal houdt. Maar dan houdt het ook op. Wat heb je nu aan dat boek Job? Nu, Job zit diep in de narigheid. En er komen drie vrienden op bezoek, los nog even van de argumenten van zijn vrouw. En die drie vrienden die gaan eerst 7 dagen bij hem zitten en zeggen niks. Nou, dat zijn vast geen Hollanders geweest, want die houden echt geen 7 dagen een kiezer op elkaar. Dus er zijn anderen geweest, die hebben daar 7... Dat betekent toch iets, 7 dagen bij elkaar zitten en niks zeggen. Uiteindelijk begint de eerste en die begint eigenlijk Job een beetje vermanend toe te spreken. Hij zegt, Job, als het zo is in de narigheid, dan is het vast jouw eigen schuld. Je hebt vast iets gedaan. Dus kom er maar mee voor de draad. Smijt het maar in de groep, zouden wij vandaag zeggen. Gooi het maar op tafel. Want er is vast iets waardoor deze narigheid in jouw leven is gekomen. Nou, Job zegt, heel, heel lang antwoord. Niet waar, je ligt, het is helemaal niet zo. Nou, die man die probeert het nog een keer. En Job geeft weer een antwoord, hele lange verhalen. Tweede zegt, Job, als het niet iets is wat je gedaan hebt, dan is het iets wat je binnenin je hebt. Dus binnenin je iets niet goed. Dat klopt van geen kant, want anders zat je zo niet in de narigheid. Dus er zit iets van een schuld. De schuld moet ergens gevonden worden. Nou, het lijkt onze psycholoog wel van vandaag. Of onze psychiater, er moet natuurlijk een oorzaak zijn. Vader, grootvader, overgrootvader, weet ik veel wat ze ooit gedaan hebben daar. Sorry hoor, een beetje te cru. Maar zoeken, hè? En maar peuren. Nou, Job geeft weer antwoord en zegt, ja, maar dat is helemaal niet waar. Nou, die man die pikt het ook niet, die is ook niet op zijn mondje gevallen. Die gaat nog een keer een ellenlang verhaal vertellen. En Job geeft weer antwoord, het is weer over. De derde komt, Job, als het niet je daden zijn en als het ook niet je denken is, dat zijn dus de twee richtingen die nu geweest zijn, dan zijn het vast je kinderen die iets niet goed gedaan hebben. Oh, ja, nou, als je iemand wilt raken, dan moet je iemand maar raken bij de kinderen. Nou, Job geeft weer een ellenlang antwoord en die man die gaat weer een ellenlang antwoord. Dat is het ook niet. En er ontstaat een soort padstelling in dit boek. We hebben nog hele lange verhalen gehad, maar dat zijn dus de drie grote lijnen die je daar tegenkomt in dit boek. En dan komt de vierde man ineens op het toneel en die hadden we helemaal niet gezien, want aanvankelijk waren er maar drie. En er komt een vierde, die is er dus kennelijk bijgekomen en die heeft het verhaal aangehoord. Die zegt, ik frat me bijna op van binnen, want dat gepraat van jullie, er kwam ook geen eind aan. U leest het maar het is echt zo, zo staat het er ook. En die vierde die begint met een hele bijzondere opsomming. En ik zou zo graag willen dat u dat ook eens een keer overnam. Want van die drie, zegt de Heere, u drie, u hebt niet recht gesproken van mijn knecht Job. Met andere woorden, dat verhalen van die drie eersten, dat was gewoon niet juist, dat was gewoon fout. U hebt niet recht gesproken van mijn knecht Job. Maar dat zegt de Heere God niet van die vierde. Nog preciezer, als de Heere God zelf gaat spreken, gaat hij verder met waar die vierde gebleven is. Namelijk, hij gaat echt, dat is een heel mooi iets wat je op kunt pakken. Hij gaat verder met die vierde vriend. Nou, die vierde vriend, die Elihu, die is nu aan het woord. En wat zegt hij? Hij zegt ook tegen die drie vrienden die alleen maar beschuldigden van ja, er zal best iets niet goed zijn gegaan. En ja, omdat jij het niet goed gedaan hebt, daarom zit je nu in de penarie, daarom zit je nu in de narigheid. Het is je eigen schuld, had je maar anders. Of omdat die niet goed gehandeld hebben, zit je nu klem. Nou, die vierde die zegt, zal ik het nog een keer zeggen, indien gij zondigt, wat doet gij hem daarmee aan? Denk jij dat je door je zonde, door je verkeerde gedragingen, dat je hem kunt manipuleren, dat je hem kunt veranderen? En hij gaat naar de andere kant. Zelfs als je het goed doet, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar ik heb altijd de Heere gediend, dus bij mij gaat alles voor de wind. Bij mij is nooit meer een probleem. Alles is in orde bij mij. Nee, zegt Elihu, ook dat is niet juist. Je kunt niet zeggen, omdat ik rechtvaardig ben, omdat ik het goed doe, dus moet de Heere God mij een rimpelloos leven geven. Die Elihu zegt, als jij verkeerde dingen doet, ja, ook al zou je zonde heel erg hoog zijn, dat verandert hem niet. Waarom heb ik dit nu nodig? Toen Adam en Eva zondigden, broeders en zusters, toen is niet een God gezien geweest, een Heere gezien geweest, die zei, ja, nu heb ik nog zo gezegd, doe dit nu niet. En nu doen ze het wel. Ja, nu zit ik ook klem. Nu had ik jullie een paradijselijke toestand willen geven. En ik had jullie gewoon alle zegen willen toerekenen die maar denkbaar is. Maar ja, nu heb je het verprutst. Nu kan ik er ook niks meer aan doen. Sorry hoor, sorry. Nu kan ik ook niet meer. Dan moet ik even heel eerlijk zijn. Denkt u ook niet een beetje zo? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. En vanaf dat moment is er een boekje te lezen, ja, die is toen niet gekomen, maar die is later natuurlijk gekomen, als het kwaad goede mensen treft. Daar wordt God geprofileerd als een man die helemaal niet wil dat het in Soedan zo hopeloos is, of die helemaal niet wil dat er watersnood in Zuid-Frankrijk is, of die helemaal niet wil dat er mensen omkomen. Ik weet niet waar men dan altijd eindigt, of precies begint, maar in ieder geval, zo wordt dan gepraat. Is door het gedrag van Adam en Eva Gods plan getorpedeerd? Is het helemaal in duigen gevallen? Nog een keer Job 35, mooi hè? Dat verandert hem niet. Net zo min als jouw rechtvaardige daden hem veranderen. Want hij is dezelfde en hij staat ver boven ons en boven wat wij zouden kunnen verprutsen of wat wij goed zouden kunnen doen. Het is een moeilijke, maar ik wil u zo graag aan het denken hebben. Probeert u dit maar eens mee te nemen. Het is echt heel erg boeiend om je eens af te vragen. Is God manipuleerbaar door ons falen? Kun je God in een andere richting zetten? Kun je hem klem zetten door ons gedrag? De duivel heeft gedacht dat het zo was. De duivel heeft gedacht, nu zal ik het gewoon doortrekken naar het Nieuwe Testament. Als ik die Jezus aan het kruis krijg en als hij sterft, ja, dan heb ik het gewonnen. Dan zit God klem, dan kan hij geen kant meer op. Maar hij moet het door Jezus doen. En die Jezus bestaat niet meer, dus. Nou, dat is bijna de redenering van een mens. Het was heel listig misschien, maar hij had wel buiten God gerekend. Maar je kunt God niet klem zetten. Hij komt niet schaakmat te staan door wat wij bedenken of wat wij allemaal uitvoeren. Dat kan helemaal niet. Je kunt God niet schaakmat zetten. En God is ook niet schaakmat gezet door Adam en Eva en door hun gedrag. Nog sterker, toen ze gezondigd hadden, toen heeft God gezegd, en ik zal de kop van de slang vermorzelen. Door wie? Door het zaad van de vrouw. En God heeft vellen voor Adam en Eva en hij heeft een route voor Adam en Eva en hij is in Adam en Eva doorgegaan. Hoe is het met ons? Wij zijn nu hier op aarde. De gemeente wordt vergeleken met een vrouw en Christus is de man. En luisteren wij soms ook nog naar de influistering van de slang? Antwoord wel vaak, denk ik. Dat is precies wat er gebeurt. Maar betekent dat dat ons falen het gedrag van God of de beloften van God zou kunnen verhinderen? Nee. Nog een heel sterk voorbeeld. Het falen van Israël ten tijde van de Heer Jezus heeft het plan van God met Israël en met alle andere dingen nooit opzij geschoven. Nooit. Dat kan niet. Dat zou te veel eer zijn voor wat de mens kan of zou kunnen. Dat kan niet. Adam en Eva staan hier nu voor je. En ze hebben het niet goed gedaan. Ze kropen weg voor de Heere God. En de Heere God zoekt hen op, gaat met hen een weg en stelt zelfs dit als model voor iets wat hij gaat doen. En ik ga nog een stapje verder als ik stel dat juist in de zondeval van Adam en Eva voor God aanleiding was om u te vertellen van de grootste bevrijding die maar denkbaar is. Dat betekent dat zelfs dwars door het negatieve, door het verkeerde, door het zondige heen, God een plan heeft ontvouwd van liefde, van genade en van een geweldige zegen voor u en voor mij. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. U en ik zijn gezegend als we de Heer Jezus kennen. U en ik zijn gezegend als we kijken naar Adam en Eva. U en ik zijn gezegend als we ook in onze eigen relaties dingen neerzetten zoals Adam en Eva. Ik weet dat het met strijd gepaard gaat. Dat weet iedereen. Elk gezin, elk huwelijk krijgt dezelfde strijd. De details zijn verschillend natuurlijk, maar het is dezelfde strijd. Maar de andere kant is dat God zich openbaart dwars door alles heen, omdat hij niet belemmerd wordt door wat we niet goed doen, of ook niet geactiveerd wordt door wat we wel goed doen. De Heere God zelf is degene die initiatieven nam en neemt en zal nemen. Het gaat alleen om wie hij zelf is en wat hij gaat doen. En Adam en Eva staan als een schitterend beeld voor ons van Christus in de gemeente, ook van onze relaties, maar ook als een prachtige illustratie van wat God dwars door het negatieve heen gaat doen. Betekent dat een soort vrijbrief voor iedereen van, nou maakt niet uit wat je doet, want God gaat toch door, dus je zondigt maar een eind weg, je doet maar waar je zelf zin in hebt en dan het komt vanzelf goed. Is dat ongeveer de conclusie? Nee, dat is niet de conclusie. Er zijn hele andere stukken in de Bijbel die ons voorhouden dat we God gewijd mogen gaan leven. Dat we in heiliging verder mogen moeten. En dat we de Heere mogen zoeken. En dat we het kwade niet moeten zoeken. En dat we daarin zelfs radicaal moeten zijn en dat niet willen. Van binnenuit. Maar het gaat mij nu om het principe. Stel dat iemand gezondigd heeft. Is daarmee het plan van God verijdeld? Maar dat is een enorme troost, weet u dat? Ik weet niet of u een kind hebt, vroeger opgevoed in de dingen van de Heere, meegegaan in de dingen van de Heere, misschien wel beleden heeft dat hij een kind van God was, misschien laten dopen in bepaalde kringen, of belijdenis gedaan in andere kringen. Er is echt iets bijzonders gebeurd. Hij heeft echt gekozen voor de Heere. En nou ja, dan zijn ze 25 of 22 of 23 of 38 en ineens gaan ze de verkeerde kant op. Helemaal de verkeerde kant op. Helemaal. En ze gaan een route die helemaal niet van God is. Ja, zitten we met de gebakken peren. Kun je nu zeggen dat zo iemand bekeerd is? Kun je nu zeggen dat zo iemand behouden is? Nou, zolang iemand een route gaat die van God afwijkt en bij God vandaan, dan moet je niet zeggen dat iemand behouden is. Dat kun je niet zeggen. Maar is het ook zo? Een andere tekst zegt dat God dat wat hij begon nooit verlaat. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. En ik ben er echt van overtuigd dat het verkeerde God niet verandert. Begrijpt u goed dat het een troost is? Enorm hoor. Ik ga nooit tegen mijn kinderen zeggen, ik heb dat probleem op dit moment niet als het om mijn kinderen gaat. Echt niet. Het gaat gelukkig goed met ze. Ik bedoel, voor zover ik het kan zien. Maar ik kan toch nooit zeggen van, nou ja, God zegene je daar in de kroeg of daar in de drugs of daar in de uitspatting of in het zondige. Dat kan toch niet? Je bent toch een kind van God, dus jij zit goed. Alle anderen daar zitten misschien niet goed, maar jij zit goed. Is dat ongeveer mijn taal? Ik moet tegen hem zeggen, dit kan niet. Hier ga je echt de verkeerde kant op. Je moet terug, bekeer je. Zoals de verloren zoon terug moest komen. Terug bij de vader. Terug in het huis van de vader. Dat is geen evangelieverkondiging, verloren zoon. Dat was iemand die het huis van de vader kende, die de vader kende, die de sfeer van het huis van de vader kende. Kortom, die genoot van het huis van de vader. Kom terug. Dat moet ik ook tegen die afwijkende gedragingen zeggen. Dat kan toch niet anders. Maar de andere kant is, dat is diep in je hart, de troost, de zekerheid. God wordt niet veranderd door het verkeerde gedrag van hen. Als God ja gezegd heeft tegen zo iemand, dan blijft dat ja. Want hij is dezelfde. Geen ommekeer, geen schaduw van ommekeer. Hij is Yahweh zelf. En dat zijn geweldige, troostrijke dingen. En dat zie je ook in deze geschiedenis van Adam en Eva. Mijn tijd is meer dan om. Ik wil graag met u bidden. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat u onze God, maar ook onze Vader bent. Door het geloof in de Heer Jezus mag iedereen die hier is dat zeggen. En ik hoop ook echt dat iedereen dit zeggen kan en zeggen mag. Het is door het geloof. En we hebben vanavond gekeken naar die twee eerste mensen. De mens, man en vrouw, één mens. En de hele wereld staat op zijn kop vandaag. Alles is anders. Maar we willen u danken dat uw woord vaststaat en dat u dezelfde bent. Dat u geen verandering ondergaat. Ook niet als Adam en Eva verkeerd handelen. Maar ook niet als ze het heel goed zouden hebben gedaan. Dan was u niet noodgedwongen zo en zo geweest. Vader, u bent veel hoger. U bent veel groter. U bent veel verhevener. U bent met majesteit omkleed. En de Heer Jezus is uw geliefde zoon, de enige in wie u welgevallen hebt. De mens Christus Jezus. De tweede mens. De laatste Adam. We willen u danken, Vader, dat u ons in hem zegent. Dat u ons in hem en met hem alle dingen wilt schenken. We willen u danken en prijzen dat door het geloof in de Heer Jezus alles nieuw kan zijn. Een nieuwe schepping. We prijzen u in zijn naam en dragen ons aan u op. Amen.